Goedemorgen allemaal. Echt fijn om, niet jullie te zien, maar wel iets te gaan delen vanochtend met jullie. Ik hoop dat jullie echt een hele geweldige worship moment hebben gehad. Ik heb ervan genoten, echt. De worship team die betaalt heel veel offers om dit elke keer voor ons te doen, elke zondag, met oefenen. Hun taak is niet neergelegd vanwege quarantaine, ze zijn gewoon doorgegaan, maar daarvoor zijn de worshippers. De worshippers zijn de mensen die eigenlijk ons voorgaat. Hè? En wat de omstandigheden, ze staan voor en ze aanbidden God, ze prijzen God. Heel vaak vangen ze ook de meeste klappen. Dus ik wil jullie ook vragen om echt voor hun te bidden. Want ze hebben jullie gebed heel hard nodig. En echt dank de Heer dat ze daar altijd staan. Ze doen echt goed werk. Vanochtend wil ik met jullie gaan hebben over mijn quarantaineperiode. Het was best wel een mooie tijd, maar ook niet heftig, maar leerzame tijd met de Heer. Ik vanaf het begin van de quarantaine kreeg ik het in mijn hart, de Bijbeltekst van 2 Kronieken 7 vers 14. En die zegt van, wanneer mijn God, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend en mijn aanwezigheid zoekt en terugkeer van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit het hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. En ik had deze Bijbeltekst heel serieus genomen. En ik dacht, weet je, ik heb het met sommige mensen gedeeld, maar natuurlijk niet met jullie allemaal die nu kijken. Maar ik heb het echt, deze Bijbeltekst, echt serieus genomen. En ik dacht, weet je, ik ga ermee aan de slag, want het is niet voor niets. Misschien is het alleen dat God het tegen mij spreekt. Het is niet voor iedereen, maar het is wel meer voor mij. En ik ging echt met deze Bijbeltekst aan de slag. En ik zei, Heer, u mag in deze tijd mij alles zeggen wat ik fout doe, wat ik goed doe. U mag alles zeggen. En ik heb een schrift aangeschaft. En ik zei, Heer, en ik wil duidelijkheid. En op een gegeven moment zat ik alles op te schrijven per dag, van hoe mijn dag verliep, wat goed is gegaan, wat minder goed is gegaan. En ik dacht, oké, Heer, ik begin met 40 dagen. En elke dag zat ik weer te schrijven. Iedereen dacht van thuis van, wat is hij weer aan het schrijven? Maar voor mij was het echt van, schrijven gewoon als ik iets heb ontvangen van God en niet. Maar wat ik ging merken is dat in deze tijd dat ik niet elke dag Gods stem verstond. En onbewust ontstaat er frustratie en dat ik denk van, oh, ik wil Gods stem horen. Weet je, als God mij zo'n Bijbeltekst geeft, waarom hoor ik Gods stem niet elke dag? Waarom zegt hij niet wat ik fout doe? En ik was meer gefocust op de foute dingen die ik doe dan aan de goede dingen die ik deed. En ik zocht de hele tijd fouten in mijn eigen leven. En ik dacht, ja, Heer, ik wil het. Maar op een gegeven moment, omdat ik ook met de identiteitscursus heel erg bezig ben, ging ik terug naar denken van, oké, maar wat hebben ook de mensen in identiteit nodig? Wat als deze periode voorbij is, wat kan ik mensen meer gaan bieden? En toen heb ik een bijbelstudieboek aangeschaft van bevrijd zijn van vaderloosheid. En ik ging daarmee aan de slag. En ik dacht, oké, Heer, deze is de tijd, ik ga bijbelstudie doen. En ik vond het heel fijnig en op een gegeven moment was ik bezig in deze boek en toen brak ik helemaal. En niet wetende dat God iets anders met mij bezig was aan het doen. En het kwam best wel heftig. Heel veel pijn van vroeger, van recent, of alle pijn die daar bestond, die kwam opeens naar boven. En nou, dat was echt van, zo, Heer, waarom doet dingen zoveel pijn? En waarom, ondanks dat je vergeven hebt, of weet je, dat dingen nog steeds blijf hangen. Waarom blijft die pijn nog steeds hangen? En ik kon het niet plaatsen. Totdat de Heer zei tegen mij, maar Vanessa, het is niet alleen vergeven, maar het is ook vergeten. En toen was het echt alsof God mij een koude douche heeft gegeven. Want ik dacht van, ik heb altijd gezegd, ik kan iedereen vergeven, maar ik zal nooit vergeten. En de reden waarom ik dat ook tegen mezelf zeg, is ik wil niet vergeten, omdat ik niet weer me pijn wil laten doen door iemand anders. Ik wil niet weer dezelfde fouten maken. Dus ik dacht, herinneringen is heel goed, want je bouwt op je herinneringen. Dus je kan mensen vergeven, je laat los, maar je vergeet niet. En dat is het moment dat ik echt brak toen God zei, Vanessa, je moet ook gaan vergeten. En ik werd bepaald op het Psalm 103, vers 12, dat God zegt, zo ver als oosten is van het westen, zo ver heeft ik jouw zonden verwijderd van mij. En zo, dat kwam zo van, oké, dus God heeft mijn zonden zo ver gezet, dat hij ze niet meer herinnert. God heeft mijn zonden vergeten. En waarom kan ik dat niet doen met de ander die mij pijn doet, die mij hebben gekwetst? Of eigenlijk, soms is het niet alleen dat iemand jou pijn doet, maar soms dat je iemand niet jou hoort. En die momenten waren best wel emotioneel voor mij, omdat ik denk van zo, Heer, dus nu moet ik alles gaan vergeten. En ik vond dat heel moeilijk, want op het moment dat ik dacht, ik moet dingen vergeten, is ook alsof ik zelf over mijn eigen emoties overheen loop. En wat ik dacht dat altijd mensen over mij heen lopen, omdat ze niet rekening houden met mijn emoties of wat ik heb meegemaakt. Dus op dat moment, het woord vergeten is ook van zo. Dit is, lijkt alsof ik zelf over mijn eigen emoties moet overheen lopen. En ik zei, Heer, dit kan ik echt niet. Ik kan niet vergeten. Maar op een gegeven moment, ik zei, ik ga het even loslaten. En in deze periodes was het niet alleen van God zoeken, alleen maar Bijbelstudie. Maar ik had ook gevast erbij, in sommige momenten. Want ik wou zo graag dichter bij God komen in mijn periode. En wat ik ook heb gemerkt, dat ik niet alleen een valkuil had om te vasten in die zin van niet eten om God te zoeken, maar dat op een gegeven moment zelfs dat vastperiode veranderde in een soort lijnen van, oh ja, lekker, het is goed om te vasten, omdat je ook gewicht kwijtraakt. En al die dingen was God met mij bezig. En op dat moment dacht ik van, nee, dit is niet hoe ik wil vasten. Ik wil niet vasten om af te vallen. Ik wil niet vasten om de focus op mij te krijgen, maar ik wil vasten echt om de focus op God te hebben. Dus op dat moment heb ik gelijk die vaste tijd gebroken. En ik zei, Heer, nee, ik ga niet door met vasten. Maar al die emoties kwamen naar boven. En die vergeten was nog steeds niet reëel. Het hangde wel in mijn hoofd, maar het was niet iets dat ik nog kon bereiken. Maar ik bleef wel daarover nadenken en over nadenken, over nadenken. Op een gegeven moment, ik zei, oké, Heer, en hoe zit het dan met de Heilige Geest? En ik ging Handelingen weer lezen. Ja, ik was echt een beetje van, nu is de tijd echt om de Heer te zoeken. Dus ik ging echt helemaal los. Ik ging van alles vragen aan God. Dus je moet, net zoals ik het zo vertelde, een beetje chaotisch. Zo was het ook in mijn quarantaineperiode. Heel chaotisch was ik bezig. En dan was ik met dit bezig, dat bezig. Maar alles met God en alles om beter te worden. En op een gegeven moment, ik zei, ja, maar Heer, hoe is het dan met de Heilige Geest? En waarom ervaar ik de Heilige Geest niet zoals in de Handelingen? En waarom is het nog steeds niet zo sterk in onze kerk en over de mensen? Want de Handelingen zeggen ook, toen de Heilige Geest viel op de mensen, dat ze in eenheid, ze waren in eenheid aan het werken. En Heer, ik ervaar die eenheid niet. En ergens ontstond er een gezonde boosheid in mij. Ik noem het gezonde boosheid. Misschien als je dit verhaal hoort, denk je van, nou, gezond. Het is niet gezond. Maar voor mij was het een gezonde boosheid, omdat ik zo'n honger had naar God. En zo verlangend naar meer. Ik wou één zijn en ik werd bepaald weer op een andere Bijbeltekst. En deze Bijbelteksten, die ging ik elke keer naar God toe. En ik zei, Heer, u zei zelf in Johannes, Jezus zei dit, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En deze Bijbeltekst kwam ik naar God toe en ik zei, Heer, dit is wat ik wil. U heeft, Jezus, u heeft de Heilige Geest gezonden en ik wil één met hem zijn. Ik wil dat als mensen mij zien, dat ze de Heilige Geest zien. Ik wil in de Heilige Geest zijn en de Heilige Geest in mij. Ik wil één zijn met hem. En die boosheid, die werd alleen maar groter en groter, omdat ik merkte dat ik heel beperkt was. En er, in plaats van dat ik vol van God was en vol vreugde, dat ik steeds merkte dat ik leeg was. En ja, eigenlijk heel verdrietig, omdat ik nog niet ben zoals mijn denken was eigenlijk. En ja, het was best wel pittig, want op een gegeven moment met vasten, ik ging nog een keer beginnen met vasten. Het was echt aan uit met vasten. Mijn kinderen lachen me uit. En het was echt elke keer van, oké, nu ga ik weer beginnen met vasten, want het moet. En de tweede keer was ik begonnen met vasten. En ik zei, Heer, ik wil dit, maar ik wil dichter bij u komen. En op een gegeven moment, het was net alsof de bom barst in mij. En ik was zo boos. Ik was zo verdrietig dat ik niet meer mezelf kon zijn. Ik begon me thuis te isoleren. Ik wou eigenlijk helemaal niet om mensen zijn. En ik zei, oké, ik moet even time-out. Ik heb weer het vaste periode gebroken en ik moet even time-out. Ik trek me terug en ik begon de rust te zoeken van, oké, stop met mezelf te dwingen om iets te hebben. En toen ik pas in de rust kwam, toen begon ik weer te herinneren wat God zei. Vanessa, ik hou van jou. Het maakt niet uit wat. En die woorden die kwamen zo tot rust van, ja, Heer, u houdt echt van mij. En ik moest even het laten bezinken dat God van me houdt. Of ik goed doe, fout doe, of ik Wat ook doe, God houdt van mij. En toen begon ik weer over te denken over wat God zei, Vanessa, je moet vergeten. En hoe meer ik over dat begon te denken, besef ik van, hey, het is wel gaaf als je gaat vergeten. Want dat betekent dat je elke dag begint met een nieuwe pagina. Helemaal nieuw, dat je kan gaan schrijven. Hoe heerlijk is dat, weet je, zonder die zorgen, zonder die last. En hoe heerlijk, weet je, van, oh ja, al die dingen die gebeurd zijn, daar hoef je niet weer over te gaan piekeren en daar hoef je niet weer over te gaan huilen. En ik voelde steeds van, ja, eigenlijk, Heer, dit is wat ik wil. Heer, ik wil gaan vergeten. Ik wil alles vergeten wat slecht was. Ik wil alleen maar die mooie dingen herinneren. En ik begon steeds lichter te worden, omdat ik zei, ja, elke keer als er iets emotioneel naar boven kwam of iets, dan zei ik van, ja, Heer, en deze situatie wil ik ook aan u geven. En deze situatie wil ik ook vergeten. Heer, help mij het vergeten. En het ging niet makkelijk en het ging niet vanzelf, maar wat ik wel heb gemerkt is dat het lijkt alsof ik steeds lichter werd. En ik begon Gods rust te ervaren en de liefde van God te ervaren. Van Vanessa, no matter what, ik hou van jou. En ik werd weer bepaald van, dit is precies de tijd dat God zegt van 2 Kronieken 7 vers 14. Van als mijn volk mij zoekt en zich vernedert voor zijn aangezicht, dat hij mij gaat genezen. En ik zei, ja, Heer, u mag mij genezen. Ik vernedert mij helemaal voor u. Ik ga niet stressen, ik ga niet invullen hoe u het moet doen. Maar doe het in mij. En ik begon in de rust te zijn. En wat mij verbaast in deze periode, dat ik zelf, ik ben heel gehecht met mijn kinderen en het liefst wil ik de hele tijd hun omringen en alles. Maar dat God mij ook liet zien van, doordat je zo kan hechten met mensen en zodat je zo graag mensen heel dicht bij jou wil hebben, dat je ook mensen kan benauwen. En dat ik soms ook dat doet met mijn kinderen. En ik vond dat best wel heftig dat God mij dat ook liet zien. Dat, nee, Vanessa, je moet loslaten en je moet ze vertrouwen. God liet mij zien dat het een teken was van ongeloof wat ik had. Dat omdat ik zelf alles wil vasthouden, alles wil niet controleren. Want ik vind mezelf niet een controlefreak, maar misschien kom ik wel zo over bij andere mensen, omdat ik het liefst iedereen veilig bij mij wil hebben. En de quarantaineperiode, ik vond het echt top toen het begon. Echt, want ik zei van, oh ja, heerlijk, eindelijk mijn gezin bij elkaar. Eindelijk zijn we, weet je, ik hoef niet meer naar de kerk en ik hoef niet dit en ik hoef niet dat. En weet je, eindelijk alleen gezin, gezin, gezin. En dat is hoe ik daarin ben gegaan. Terwijl ik merkte van, ik wou de hele tijd van, oké, kom, laten we Bijbel lezen. Kom, laten we dit doen. Weet je, alles met God, God, God. Dus ik dwing ze in een hoekje dat eigenlijk ik niet iedereen vrij liet. En dat God mij ook leerde in mijn quarantaineperiode, dat Vanessa, je moet ook gaan leren mij te vertrouwen. En toen God dat zei van, het is iets van ongeloof als jij zelf de controle wil houden, dat... Ik schrok echt, want ik had niet gedacht dat ik een klein deel van ongeloof in mij had. Van het alles zelf wil, bij mij wil hebben. Terwijl als ik dingen ga loslaten en vrijer ga leven, dat het een teken is van, Heer, ik vertrouw alles aan u toe. En ja, dus elke keer is het weer die Bijbeltekst, 2 Kronieken 7, vers 14, die kwam op mij op van, oké, ja, Heer, ik vernedert mij, ik zoek u en u zal mij genezen. En ik werk dat langzaam mijn vreugde weer komt. Het is niet van dat ik gelijk ging feesten en blij zijn, maar ik merkte van binnen ontstond er een kleine vreugde, omdat ik mijn dagen opnieuw mocht gaan opschrijven, zonder die oude herinneringen, zonder het willen vasthouden. En ik denk ook omdat ik... hier in Nederland ben gaan wonen, ver weg van mijn ouders, dat ook een soort deel van mij heeft gevormd, dat ik mijn kinderen altijd dicht bij mij wil hebben, want ik wou niet meer die pijn hebben om weer ver of mensen te verliezen. En eigenlijk de hele kerk wil ik het liefst op een bepaalde manier van, nee, blijf bij elkaar, blijf bij elkaar, blijf. Maar iedereen heeft zijn eigen dromen en zijn eigen visie en zijn eigen plannen. En dat je moet leren ze in Gods handen te leggen en dat ze mogen vliegen af en toe. En ja, en dat iedereen heeft vleugels gekregen. Weet je, soms ben je in de moedernest, maar op een gegeven moment moeten vogels zelf gaan vliegen. En ja, en dat ik dat ook aan God moet vertrouwen. En wat ik zo mooi vond, is dat God mij ook zelf heeft bepaald ook. Dat Vanessa, wat jij eigenlijk zo struggelt om te krijgen eigenlijk. Van, dat je denkt van, je bent nog niet één met de Heilige Geest. Dat God mij liet zien, Vanessa, je hebt het al. Alleen, sommige dingen moet je nog leren. Sommige sleutels moeten nog aangereikt worden. En ik vond het zo mooi dat God zegt, ja, en elke keer als je mij zoekt, dan reik ik weer een andere sleutel aan jou. Voor een andere deur. En totdat je bij mij bent. En dat was zo mooi dat ik denk van, oké, Heer, ik heb in deze quarantaineperiode weer een sleutel overhanden gekregen. Omdat ik God vertrouw. En je krijgt een sleutel alleen als God jou vertrouwt, als jij God vertrouwt. Want doordat jij God vertrouwt, kan God jou vertrouwen met een sleutel. En dan kun je weer een andere ruimte in. Dan kun je weer iets anders gaan doen. En dat is zo'n bijzondere tijd eigenlijk. Maar ook weer voor mij best wel heftig. Heel erg emotioneel. Ik voelde me schuldig. Ook naar iedereen eigenlijk. Want Arno die vroeg me heel vaak, oh, wil je niet ook iets delen? Wil je niet iets delen? En ik zei, nee, ik wil niks delen. Het is goed, want ik was zo met mijn emoties bezig. En ik dacht, nee, ik isoleer mij en het hoeft niet. En schuldgevoelens kwamen naar voren. Ja, en ik zei, ja, hier zie je wel. En hoe kan ik als voorganger zo zijn? Ik ben nog niet klaar om die taak te doen. En God zei van, Vanessa, maar gewoon te zijn wie je bent is al genoeg. En afgelopen donderdag had ik ook heel bijzondere gesprekken met de vrouw. En ik, ja, misschien dacht zij van, ik heb pastoraat nodig en ze bel mij op. Maar uiteindelijk ben ik degene die pastoraat kreeg. En het was zo bijzonder, want ik kwam thuis heel anders. En ik dacht van, ja, dit is het. Maar gewoon door een open gesprek met iemand te hebben en ook dat deze persoon zijn hart opent aan mij en mij vertrouwt met haar dingen, dan merk ik dat zij mij Ik ging niet alleen haar een sleutel geven, maar dat zij mij ook een sleutel gaf. Ik vond het zo bijzonder. En al die gesprekken die ik in de quarantaineperiode heb gehad, zijn het gesprekken die mensen mij sleutel toereikten, omdat ze mij vertrouwden. En daardoor kon ik hun ook in hun leven ook weer spreken van mijn ervaringen en mijn dingen. En zo werkt het ook met God. Als jij God vertrouwt en je een open boek bent voor God, dan gaat God jouw sleutels toereiken. En mijn Bijbeltekst die ik altijd kreeg sinds mijn bekering was Efeze 4, vers 6 tot met, 4 tot en met 6. En er stond: wees over niks bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En eigenlijk toen ik tot bekering kwam, ik kreeg deze tekst echt zeker iets van 20, 30 keer, want elke keer herhaalt het weer. En ik zei in het begin van mijn bekering, dacht ik van, Heer, waarom deze tekst? Want ja, waarom denkt u dat ik zorgen maak? Ik was niet eens bewust dat ik me zorgen maak. Maar elke keer werd ik bepaald, maar ik wist niet van hoe daarmee om te gaan. Op een gegeven moment werd ik alert van, ja, Vanessa, je maakt je te veel zorgen. En ik begon tegen mijzelf te zeggen van, nee, Vanessa, je moet niet zorgen te maken. Maar eigenlijk heb ik vergeten de andere dingen na het zorgen maken. Dat ik gewoon moet bidden en moet God gaan danken. En naarmate dat ik langer met de Heer wandel, begon ik ook dat te doen. Alleen niet bewust zijn van wat het werking zal uitkomen als jij je echt je leven toewijdt aan God en je begint hem te danken voor situaties. En nu kan ik wel zeggen van, als ik zie dat omdat God mij zulke Bijbelteksten gaf en dat ik mediteert daarover en je overpijnst de dag en nacht, dat het een uitwerking heeft. Alleen soms begrijp je het niet. Maar nu begrijp ik het wel. Van, hey, ik moet echt bidden. En het maakt niet uit, frustreer je niet. Want God is bezig. God laat ons nooit in de steek. En dat is zo'n eye-opener in deze tijd geweest van heel veel dingen. En mijn frustratie is steeds minder geworden. Mijn frustratie over hoe dingen gaan. En ik vond het ook bijvoorbeeld zo raar dat bijvoorbeeld de quarantaineperiode alles op lockdown moest. En ik dacht van, Heer, waarom moet dit? Er moet zeker wat achter zitten. En ik begon ook dingen achter te zoeken. Eigenlijk iedereen was mijn vijand. En weet je van, oh ja, die doet dat omdat het mijn vijand is. En ik realiseerde van, nee, Vanes, niemand is jouw vijand. Het is niet de persoon die jouw vijand is, maar het is de geest achter jouw vijand. En ik zei, Heer, ik begon te bidden. Ik zei, Heer, wilt u mij alsjeblieft de harten van de mensen te laten zien? Ik wil de harten kennen. Dat is het enige wat ik vraag. Ik wil leren met mensen om te gaan en weten waarom ze dingen doen. En God maakt me steeds zachtmoediger en zachtmoediger. Doordat ik mezelf ging begrijpen waarom ik bepaalde dingen doe. En ja, ik moet je zeggen, het is een hele fijne tijd geweest. Maar ook een heftige tijd. Want thuis begrepen ze me niet altijd. Maar doordat ik ook ging piekeren over wat er allemaal gebeurt. Waarom moet lockdown? En ik moet zeggen, ik hou niet zoveel van social media. Ik heb nooit van gehouden. Ik heb altijd gezegd, waarom moet alles opgenomen worden? Als mij gevraagd wordt, wil je preek op de YouTube hebben? Dan zeg je van, waarom moet dat? Ik preek voor de kerk en niet voor de wereld. Weet je, dus ik had altijd een weerwoord over van, waarom moet ik dat? Weet je, ik God heeft me geroepen voor deze kerk. God heeft me niet geroepen voor de wereld. En ik probeer me alles wat ik kon geven, alles wat ik zie, probeer ik daarin te zoeken. Bijvoorbeeld over de vaderloosheid. Dat ik merkte dat in de identiteit heel veel mensen struggelen met vaderloosheid. Of ze hebben geen goede relatie met hun vader, of ze hebben hun vader niet gekend. En dat is een thema dat mij constant bezighoudt van, Heer, hoe zit het nou met de mannen? Waarom willen de mannen niet hun vaderrol serieus nemen? Waarom kunnen ze dat niet doen? En God liet me zien is omdat wij als kerk heel veel investeren in de identiteit van de vrouw. Maar dat we weinig investeren in de identiteit van de man. En de mannen komen niet op hun recht. En mannen weten eigenlijk niet hoe ze moeten zijn in Gods koninkrijk, omdat ze zelf ook niet een voorbeeld hebben gegeven. En het enige voorbeeld dat de kerk hun geeft, is hard werken voor de Heer. En ik was heel stil van, want ik zie het om me heen dat mannen in de Heer, ze houden heel veel van God, maar ze werken en werken en werken en werken totdat ze op zijn. En als ze thuiskomen, dan zijn ze zo moe dat ze geen energie meer hebben om tijd voor hun vrouw of voor hun kinderen te geven. En dat thuis de kinderen opgroeien met een soort frustratie van, zie je wel, mijn vader heeft geen tijd voor mij en mijn vader die de kerk is alles voor, maar thuis is hij geen vader. Andere mannen, die hebben hun werk, het is niet de kerk, maar dan hebben ze hun werk en dan storten ze al hun energie daar. Een collega belt, dan staan ze gelijk klaar. Als iemand op kerk, op de werk hun nodig hebt, dan gaan ze gelijk in actie. Dan gaan ze het huis uit om die persoon te helpen. Maar thuis was er geen energie voor. Maar dit komt omdat het een patroon is van generatie na generatie na generatie. Niemand heeft een goede voorbeeld gezien. En God liet mij zien, dit door de identiteit aan de vrouw alleen te werken, is hetzelfde als het dweilen met kraan open. Want vrouwen worden dan gekwetst, kinderen worden gekwetst. En dan komen ze in de kerk, ze bouwen aan hun identiteit, ze gaan weer naar huis. De man die blijft in zijn eigen patroon, die blijft passief. En ze worden weer gekwetst, ze komen weer naar de kerk. Dus het is een en al dweilen met kraan open. Maar God zei, we moeten de rol gaan omdraaien. We moeten gaan werken aan de identiteit van de man. En als de man het doorhebt, dan gaat het automatisch dat de man het weet hoe hij thuis moet zijn. En ik zei, ja Heer, dit is wat ik wil en dit is wat ik zie. En ik vind het zo mooi dat een paar jaar geleden al, dat God mij ziet dat de identiteitscursus ook voor de mannen moeten zijn. En ik vind het zo bijzonder. Alleen als je het ziet van dat heel veel mannen eigenlijk geen goede relatie hebben met hun vader. Niet iedereen hoor, maar de meeste hebben geen goede relatie met hun vader. Of sommigen hebben niet eens hun vader gekend. Het enige voorbeeld dat ze hebben gezien is mannen die vreemd gaan. Die 10 vrouwen hebben. Of weet je van, oké, die nemen deze vrouw niet serieus en die gaan ze weer met een ander. En heel veel van onze mannen, ook in de kerk helaas, hebben die voorbeeld gekregen. En doordat ze zich veroordeeld voelen en denken dat ze niet goed zijn, niet goed genoeg, vallen ze ook uiteindelijk ook in zo'n patroon. Helaas, want daar zoeken ze hun vervulling in plaats van werken aan hun identiteit. Dus al deze dingen dat God mij liet zien in mijn quarantaineperiode met boosheid, emoties en verdriet, zei ik van, Heer, ik ben u zo dankbaar voor wie u bent en dankbaar voor deze Bijbeltekst die zo reëel is geworden, van zoek mijn aangezicht en ik zal je genezen. Terug te gaan om hoe ik dacht over de nieuws van dat alles verkeerd was en dat iedereen mijn vijand is, werd ik bepaald dat ik op een gegeven moment dacht van, waarom is de overheid ook zo streng in deze om iedereen te beschermen tegen corona, wat eigenlijk goed is. Ik ben er niet tegen, want ja, als jij, jouw familielid, ziek werd, dan is het wel vreselijk. En nu, omdat ik geen familiekringen om mij heen had, dan had ik zoiets van, ik begrijp het niet. Maar stel je voor dat jij een van die mensen waren die wel zijn vader of zijn moeder ziek was. Dan heb je wel heel anders gehandeld. Maar God heeft mij zo mooi laten zien dat ik niet kritisch moet zijn voor de overheid, maar dat ik eigenlijk meer moet gaan danken. En als wij denken dat de overheid in de valstrik van de duivel komt, dat wij meer op onze knieën moeten gaan en dat wij moeten bidden voor hun, zodat zij geleid worden door Gods Heilige Geest. Want wij hebben een We hebben een hulp gekregen en die wordt heel vaak overgeslagen. Onze hulp is de Heilige Geest. We moeten meer gaan samenwerken met de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft alles in zich om ons te vertellen wat wij nodig hebben in deze tijd. Maar eigenlijk in deze tijd heb ik ook weinig gehoord over de Heilige Geest. En dat verbaast mij ook keer op keer dat ik zeg van, we moeten meer gaan praten over onze vriend, de Heilige Geest. Het lijkt alsof hij niet aanwezig is. Hij wordt buitengesloten. Wij denken dat met onze verstand dat wij alles beter weten. En ik ben zelf als voorganger, krijgen we best wel veel kritiek over hoe wij dingen doen. En mensen die denken van, ze doen het fout, ze doen het niet fout. Waarom geven ze geen groen licht als wij iets vragen? En ze weten niet dat wij werken met God. En als wij zelf geen groen licht hebben gekregen, kunnen we niemand anders groen licht geven. En dat als wij mensen groen licht geven zonder God toestemming, dat wij God ongehoorzaam wordt. En dus zo ging ik ook zien naar de overheid. Van ja, Heer, ik heb het zelf ervaren als leider van een gemeente, dat je kritiek gaat krijgen zonder dat mensen weten eigenlijk waar je naartoe gaat en hoe je het dingen doet en waarom je dingen doet. En in plaats dat ze komen vragen waarom doe je dit, krijg je alleen maar kritiek en roddels, wat heel vaak als een smet door het land kan werken. En ik zei, Heer, ik wil niet meer zo denken over de overheid. Want bij mij ging het zo ver dat ik ook dacht, de overheid beschermt ons tegen corona. Maar waarom gaat de overheid ons niet beschermen voor de hel? Want er gaan zoveel mensen naar de hel en hij laat het allemaal toe. Overal zie je porno-posters of reclame daarvoor. Of je ziet een naakte vrouw in de lingerie. De mannen weten niet meer waar ze naartoe moeten kijken. Kinderen die overal games kunnen halen met schietpartij en zo. Zo leren ze eigenlijk geen respect meer te hebben voor de politie of voor gezag. En want ze denken van, ik moet het allemaal in mezelf doen. En ja, dus waarom beschermt de overheid ons niet voor die dingen? Eigenlijk zouden ze ons meer stimuleren, juist in die coronatijd. Mensen gaan bidden, zoek God. Weet je, want wie staat boven de overheid? Dat is alleen God. En God liet me zien van, Vanes, ga voor deze mannen en vrouwen bidden. Ze staan daar omdat ze geroepen zijn. Want als ik daar zou zijn, zou ik misschien hetzelfde doen. Ik zou misschien niet anders hebben gedaan of misschien slechter dan hun gedaan. Dus gewoon dank de Heer voor hun en leg ze in Gods handen elke keer. En bid voor hun denken, bid voor hun hart, dat hun hart zuiver blijft. Bid dat hun niet geleid wordt door de machten van de duister, maar dat ze geleid worden door de Heilige Geest. Bid dat de Eerste Kamer, als ze vergaderen, dat de Heilige Geest vol aanwezig zal zijn. Dat ze zo'n wijsheid zullen krijgen hoe het land gericht moet worden. En zo begon ik mijn gebed compleet te veranderen. En ik vond het zelf heel bijzondere tijd dat daardoor ik minder wantrouwen werd. En ik werd helemaal tot rust. Mijn angst ging weg, want ik had ook angst. Ik dacht, nou, de wereld daarbuiten en ik in mijn huis. En gelukkig heb ik een tuin. Maar hoe zou het zijn voor de mensen die geen tuin hebben? Maar ja, ik zit goed. Zo dacht ik, heel egoïstisch. Maar God liet me zien, nee, we moeten echt gaan bidden. We moeten gaan bidden om onze land te genezen. En wat hij mij, de Bijbeltekst die hij mij echt bepaalt, hij zei, want het is, onze strijden is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heerser van de machthebbers van de duisternis, tegen het kwade geesten in de hemelse sfeer. Neem daarom de wapens van God op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. En dit is zo wat God mij heeft gegeven. En ik dacht, ja Heer, dit is wat ik wil. En ik wil elke dag mijn wapenrusting aandoen. Want ik moet weten hoe ik moet bidden. Ik moet weten hoe ik me aan moet kleden tegen de leugens van de boze. Ik moet mijn helm aandoen, ik moet mijn gordel aandoen, ik moet mijn pantser aantrekken, ik moet mijn zwaard hebben en ik moet mijn schoenen om het iedereen te redden uit die macht van de boze. En dat is wat ik moet hebben. En Ik wil ook hiermee afsluiten, want we leven echt in een wereld dat we soms vergeten wat voor wereld wij leven. We denken dat wij leven in een wereld van, oh ja, alles is goed. Nee, jij leeft in een wereld waar er geestelijke strijd gaat. En als jij je niet beschermt, als jij je niet weet wie jouw vijand is, want heel vaak weten we niet wie jouw vijand is. Jij denkt dat degene die bij jou in huis woont of je collega jouw vijand is. Maar die is niet jouw vijand, het is de geest daarachter. Het is de geest die hem de hele tijd of haar de hele tijd in complot zet tegen jou. Dat is het. Ik heb zelfs nog een keer de War Room gekeken. Ik wil jullie echt bemoedigen. Als jij niet weet hoe jij moet vechten, ga die film nog een keer kijken. Weet je, ik heb het al de vierde, vijfde keer gekeken, maar ik heb het nog een keer gekeken. En ik zie ook deze vrouw leert een andere vrouw hoe die voor zijn huwelijk moet vechten. Hoe die zegt van, het is niet jouw man die jouw vijand is. Het is de geest die jouw vijand is. En hoe deze vrouw echt die geest het huis uitzet. En hoe daarna het huwelijk hersteld wordt. En dat is wat ik heb gedaan. Want ik zei, Heer, ik ben er klaar mee dat deze duivel eigenlijk constant wil winnen. En ik wil hem geen grens meer geven in mijn gebied. Mijn struggles die ik heb, mijn gedachtes, al die leugens die ik elke keer mijn eigen wil maken. Nee, ik wil het niet. Ik wil geen enkele vlak in mijn gebied, in mijn leven, meer hem ik wil hem geen terrein meer geven. Ik ben er klaar mee. En God zegt van, Vanessa, trek je wapenrusting. Vernedert je. En weet je, als het zover is dat de overheid helemaal verkeerd gaat, of wie dan ook, God zal jou zeggen wanneer jij moet strijden. Ga niet strijden of je zwaard zwaaien, tenzij God jou niet hebt gezegd dat je dat moet doen. Want wat je krijgt is je verwondt jezelf en je verwondt anderen. Dus laten we dat niet meer gaan vechten als God niet zegt dat wij moeten vechten. Een paar jaren geleden hebben we de scheuring meegemaakt. En toen herinner ik ook dat we in een situatie waren dat ik ook tegen iedereen heb gezegd, weet je, laten we alles overhandigen. Want God, ik ervaar dat God niet tegen ons zegt dat wij moeten vechten. En we hebben alles teruggegeven. We hebben onze bediening op een gegeven moment teruggegeven. En wat we kregen is dat God ons alleen maar overvloedig hebben gezegend. Omdat wij moeten niet gaan vechten tegen andere broeder of zuster, tegen andere voorganger, tegen andere geestelijke leider. Maar we moeten alles teruggeven in Gods handen en laat God zelf dingen leiden. En dit zijn leerprocessen die ik vandaag echt met jullie wil delen. Van de periodes, de quarantaine is voorbij. Iedereen, het lockdown begint langzaam weer vrij te geven. Maar betekent niet dat het klaar is. Want het is niet de periode daarvoor. Het is niet die quarantaine periode die het probleem was. Het is wat we nu ingaan. Dat is het probleem. Want nu beginnen de chaos. Nu merken mensen van, oh ja, ik heb mijn baan verloren. Hoe moet ik het nu doen? Hoe moet ik mijn huur gaan betalen? Wat ga ik eten? Hoe ga ik met mijn kinderen om? Oh ja, hoe moeten de scholen weer gaan beginnen? En hoe gaat de kerk weer beginnen? Dat zijn de problemen die wij nu nog steeds op onze knieën moeten gaan en vechten. Met God. Vraag God de hele tijd, Heer, geef ons de sleutel. Hoe moeten we dingen doen? En ook in jouw gezinssituatie. Ik weet niet waar je doorheen gaat. Ik weet niet hoe jouw quarantaineperiode was gegaan. Sommige mensen die zeggen vandaag mooie dag zon. En ze gaan boswandelingen doen. Maar niet iedereen heeft dat. Maar één ding zeg ik jou. Ga op je knieën. Want God weet echt wat je nodig hebt. En rust in hem. Geef je compleet over. Zoek de momenten dat jij niet weet wat je moet doen. Zoek het en zeg, Heer, ik weet het niet. Ik heb vragen. Want zo zal het ook zijn. En ik wil eindigen met deze. Ik wil jullie echt zeggen, God houdt jouw dag vandaag en morgen in zijn hand. Dus trek je wapenrusting aan en zorg dat je de goede strijd vecht. Want het is niet door kracht, nog door geweld. Maar het is door zijn geest, zegt de Heer. Dus laten we de goede strijd strijden. Met al jouw pijn of verdriet. En maak je niet druk wat mensen over jou denken. Als jij God gehoorzaamt. En ik geloof met heel ons hart, als wij ons gaan geven aan de Heilige Geest, dan gaat er zo'n ontzettend groot eenheid komen. In ons als kinderen van God. Want God houdt van eenheid. Maar de eenheid is er niet omdat we nog steeds verstandelijk aan het werken zijn. Maar geef je over aan God. Vraag de Heilige Geest elke dag. Heilige Geest, leid mij deze dag. Vult mij dag. Omringt mij. Laat mij niks doen die de Heer niet behaagt. En dan ga je zien dat misschien vandaag maak je die fout. Maar morgen wordt het beter en overmorgen wordt het nog beter. En uiteindelijk, doordat je nieuwe patronen gaat aanleren, dat dingen automatisch gaan. Je gaat niet meer dezelfde fout. Het fout maken is niet erg. Maar in de fouten blijven leven, terwijl je het weet dat het fout is. Dat is de zonde. God vindt het niet erg als jij fouten maakt. Maar God vindt het erg dat jij daarin blijft leven. Dus sta op en zoek de Heilige Geest. We laten hem te veel weg. Hij is onze maatje. Hij wandelt met ons elke dag. Net zoals Jezus met de discipelen heeft gewandeld, zo is de Heilige Geest nu met ons. Hij is nu in jouw kamer. Ik ben er niet bij. Ik ben er niet om jou te knuffelen. Ik ben jou niet om te bemoedigen. Maar de Heilige Geest is dicht bij jou. Vernedert jezelf en dan ga je zien dat God je huis herstelt en geneest. Amen. Ik wil afsluiten met een gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heere God, dat u elke keer mij leert om kwetsbaar te zijn en ook mezelf helemaal te geven. En dank u wel dat u mij woorden gebruikt om mijn getuigenis gebruiken om anderen weer te leren. Maar Heer, in bijzonder wil ik bidden, Vader, voor iedereen die kijkt, om ze aan te raken, om ze te vullen met liefde. Vader, dat ze een open hart krijgen, Heer. Want soms schamen we wij heel erg voor wat we hebben gedaan. Maar Heer, ik bid ook voor deze schaamte. De schaamte die zo diep is dat mensen niet openhartig willen zijn. Ik bid, Vader, dat mensen beseffen, uw kinderen beseffen, dat je vrijheid pas krijgt als je openhartig bent, als je je kwetsbaar stelt, als je durft te praten over je mindere dingen. Vader, ik wil iedereen zegenen. En ik vraag u, Heilige Geest, raak ieder aan nu op dit moment. U weet waar ze mee struggelen. U kent ze één voor één. U weet precies wat ze nodig hebben. Omring ze. Vooral de mensen die zich zo isoleren in huis nu op dit moment. Die bang zijn. Want er zijn velen die bang zijn en die zich isoleren. Maar ik bid u in de naam van Jezus. Dat deze geest van isolatie, deze geest van angst die hun beperkt. Ik bind deze macht in de naam van Jezus en ik zet ze vrij in Jezus' naam. Heer, dank u wel. En ik bid in Jezus' naam dat uw volk in eenheid gaat opstaan. Heilige Geest, gaat uw gang en werk door ons heen. Breng weer eenheid in dit land. Heer, dat wij het voorbeeld mogen stralen. Niet alleen praten, maar dat we bovenal doen. Dat we elkaar mogen zegenen. Onze broers en zusters zegenen. Dank u wel daarvoor, Heer. In Jezus' naam.